Goedenavond. De geluidsversterking doet het niet goed, want niemand zegt iets terug. Goedenavond. Wie had gedacht dat broeder Steenhuis hier zou staan vanavond? Oh. Ik wou zeggen, ik vind het helemaal niet erg, u kunt rustig gewoon zachtjes weggaan. Maar u wist al wat u te wachten stond, gelukkig. Broeder Dato belde me gisteren nog op, want dan kwam het vliegtuig ook nog een dagje later terug, dus of ik er volgende week nog een wou overnemen. En dat paste gelukkig. Zo proberen we elkaar een beetje te helpen. Maar het betekent wel, ik ben ik en hij is hij, dat het vanavond toch weer op een andere manier gaat. Hij zou ongetwijfeld een heel andere lezing hebben gehouden. Wel over de antichrist, maar elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar dat vinden we niet erg, hè? Volgende keer is het weer gewoon Dato. We gaan het hebben over de antichrist. En ik begin maar te lezen in de schriftgedeelte waar dat woord antichrist ook in de schrift inderdaad voorkomt. Ik lees, ook dat is weer een verschil met broeder Dato uit de Telos-vertaling. Want die is nog beter dan de vertaling die hij gebruikt. Vind ik. 1 Johannes, hoofdstuk 2. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Vers 22. Wie is de leugenaar dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader. Dan uit hoofdstuk 4. Vers 1. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. Dan uit de tweede brief van Johannes. Het zevende vers. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. Dat zijn ze allemaal. Alle schriftplaatsen die rechtstreeks over de antichrist handelen, waar het woord als zodanig voorkomt. Nu ga ik uit nog twee hoofdstukken lezen, waarvan veel uitleggers, ikzelf ook, geloven dat ze ook over de antichrist handelen. Het ene hoofdstuk is bij Paulus uit 2 Thessalonicenzen 2. De tweede brief van Paulus aan de gelovigen in Thessalonica, hoofdstuk 2. Ik begin te lezen in vers 3. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die dag van de Heer, waarover het ging in vers 2, die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is. De zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet wat dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En nu u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Het andere hoofdstuk is eigenlijk weer van Johannes en vinden we in het boek Openbaring. Hoofdstuk 13. Daar hebben we een iets moeilijker probleem, want veel uitleggers menen dat we de antichrist vinden in het eerste gedeelte, de eerste 10 versen, waar het gaat over het beest uit de zee. Maar ik ga u lezen vanaf vers 11. Openbaring 13 vers 11. En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde, en het had 2 horens aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid, en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het, dat is nog steeds dat beest uit de aarde, het tweede beest, het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover uit het woord van God. Laten wij ook bij de bespreking, lieve broeders en zusters, beginnen bij die schriftplaatsen die ons de eerste aanknopingspunten geven. In de eerste brief van Johannes, waar ons een paar dingen heel in het bijzonder moeten opvallen. In de eerste plaats, en dat vindt u ook terug in de titel van deze avond, het gaat niet alleen over de komst van een mens in de toekomst, een mens die aangeduid wordt als de antichrist, een mens die nu misschien al geboren is, wie zal het zeggen, maar die zich nog niet geopenbaard heeft, althans, we hebben hem nog niet als zodanig herkend. Maar we lezen ook over, in de titel van deze lezing, over de geest van het denken van de antichrist. En dat heeft te maken met wat wij lezen in 1 Johannes 2 vers 18. U hebt gehoord dat de antichrist komt en zo zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Waaraan wij weten dat het laatste uur is. Dat betekent aan de ene kant, er komt een antichrist, één persoon, die de antichrist met een hoofdletter is, de antichrist bij uitstek. Maar vanaf de eerste eeuw, vanaf de tijd dat Johannes al schrijft, en vast ook wel daarvoor, zolang als de christelijke kerk bestaat, zijn er vele antichristen geweest. En je mag rustig zeggen op grond van dit vers, door alle eeuwen heen zijn ze er geweest. Dat moet je wel onderscheiden. Maar het maakt het onderwerp des te praktischer. Want we zouden ons aan de ene kant kunnen verdiepen in die antichrist van de toekomst. Wat zal dat voor iemand zijn? Maar als het waar is, waarvan we uitgaan dat de antichrist zich pas openbaart als de gemeente is weggenomen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, wat heb ik dan eigenlijk met die antichrist te maken? Dat gaat mij dan niet meer aan, daar ben ik helemaal niet meer bij. Nou, dan kunt u hard ophalen, want heel veel onderwerpen die nog op het programma staan in deze serie, die gaan over dingen die pas na de opname van de gemeente ten volle werkelijkheid worden. Dan kunt u wel blijven zeggen, wat heb ik daarmee te maken. Maar bij dit onderwerp kunnen we zeggen, pas op, die geest van de antichrist, of ook die vele antichristussen, of antichristen, die openbaren zich nu al. En dat is eigenlijk al vanaf de eerste eeuw het geval. We lazen straks iets uit Matteüs 24. Daar vind je precies hetzelfde. Velen zullen komen in mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En verderop, dat hebben we niet gelezen in Matteüs 24, hoor je dat er vele valse Christussen zullen uitgaan. Daar spreekt de Heer Jezus in toekomstige zin. Letterlijk staat daar in het Grieks pseudo-Christussen. Valse, fake, nep, namaak. Die uitdrukking is belangrijk om het woord antichrist goed te verstaan. Als wij zeggen anti, dan denken we tegen. Hij is altijd anti, hij is altijd overal tegen. En dan zou je dus kunnen denken, antichrist betekent hij die tegen Christus is. Nou, dat is die zeer zeker. Dat leidt geen twijfel, dat hebben we in die schriftgedeelte ook gezien. Maar de vraag is of dat de precieze betekenis van dat woord anti is. En het is zeker niet de enige of zelfs de eerste betekenis. Anti betekent in plaats van. Voor de ouderen onder ons die zich nog kunnen herinneren dat er ooit een partij bestond genaamd de Anti-Revolutionaire Partij, daar kun je dat nog goed aan zien. Want dat was niet een contra-revolutionaire partij. Ze waren niet alleen maar tegen. Contra zou betekenen dat ze constant tegen de revolutie waren. Maar dat anti betekende veel eer in plaats van. In plaats van de revolutie iets anders. Namelijk het evangelie van Jezus Christus. Nou, sorry, dat is alleen maar even om het woord anti te verklaren. Maar hier is dat precies net zo. Verder moet u geen enkele verbinding zoeken tussen de ARP en de antichrist. Het gaat alleen om dat woordje anti. Want antichrist betekent letterlijk hij die komt in de plaats van Christus. Met als bijgedachte, hij doet zich voor alsof hij Christus is. Dat is heel wat anders. Als iemand opstaat die in feite de Heer Jezus onderuit haalt, die spottende dingen over hem zegt, die zijn persoon belachelijk maakt, dan weet je meteen waar je aan toe bent. Zo iemand is bepaald niet een groot gevaar voor de christenen. Dat is wanneer de duivel op klompen eraan komt, als een brullende leeuw. Je weet meteen waar je aan toe bent. Maar de antichrist is veel gevaarlijker. Hij is ook tegen Christus, alleen hij laat dat op een veel subtielere manier merken. Hij komt en hij stelt zich voor alsof hij Christus is. Hij komt in plaats van. Daarom is hij, en dat vonden we zo duidelijk in Matteüs 24, inderdaad een valse Christus. Hij presenteert zich niet als iemand die tegen het christendom is, hij presenteert zich alsof hij de ware Christus is. Natuurlijk is dat tegen de Heer Jezus gericht. Dus dat blijft gewoon staan. Alleen, hij doet zich voor alsof hij het is. Alsof hij de Christus is. We lazen dat heel treffend in Openbaring 13. Er is veel twist geweest, heb ik al gezegd, over de vraag of nou het eerste beest of het tweede beest in het boek Openbaring, in Openbaring 13, de antichrist is. En dat laat ik maar voor wat het is. Voor mijn part zegt u dat die twee beesten samen een antichristelijke macht zijn. U weet, het is de heilig, onheilige drie-eenheid van het boek Openbaring, die drie dieren. De draak, dat is de duivel. En dan dat eerste beest en het tweede beest, dat zijn allebei personen, mensen op aarde. En samen vormen zij een onheilige drie-eenheid. De draak, het eerste beest, dat is het hoofd van het herstelde Romeinse Rijk, waar het ongetwijfeld de volgende keer over gaat, als broeder Dato het over de betekenis van Europa zou hebben. En de tweede beest wordt verderop in de Openbaring genoemd de valse profeet. Daar heb je het. Dus net als de Heer Jezus in Matteüs 24 zegt, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Pseudo-profeten. Zo is daar die valse profeet. En dan staat er dit, en dat bevestigt voor mij, dat is een van de redenen waarom ik denk dat de tweede beest daar de antichrist is. Daar staat dit, hij had horens als een lam. En hij sprak als de draak. Het was een beest dat eruit zag als het lam. Als je hem uit de verte bekeek, dan zag je horens. Tussen twee haakjes, dat laat ook zien dat de Heer Jezus als het lam niet vergeleken moet worden met het kleine lammetje in de wei. Dat net geboren is. De offers voor de brandoffers in het Oude Testament, dat waren eenjarige lammeren. Nou, eigenlijk spreken wij dan helemaal niet meer van een lam. Dan spreken wij van een jonge ram. Die al horens heeft. Dus het is belangrijk om dat te bedenken. Zo is het ook met het lam in het boek Openbaring.
En daarom wordt hier gesproken van die antichrist, van die valse profeet. Hij ziet eruit alsof hij het lam is. Hij draagt typische ramshoorns. Maar als je naar hem luistert, dan hoor je de taal van de draak. Dan moet je daar natuurlijk wel een oor voor hebben. Want het hele punt is nu juist, dat liedje overal, dat vind je in 1 Johannes, in 2 Johannes. Dan wordt hij de verleider en de antichrist genoemd. Je leest dat in 2 Thessalonicenzen 2, hij is de grote verleider. En we lezen dat in Openbaring 13, hij is de grote verleider. Als er één kenmerk is, dan is dat dat hij de grote verleider is. Dat betekent, hij spiegelt de mensen iets voor. Hij doet zich voor alsof hij het lam is. Hij vestigt de aandacht op zichzelf. Hij zegt, ik ben de Christus. En hij spreekt met zo'n zoetgevoicede stem, dat de mensen er nog intrappen ook. Niet iedereen. Want Johannes veronderstelt in Openbaring 13 dat degene die de stem van de goede herder kennen, om het nou zo te zeggen, dat is een citaat uit Johannes 10, dat die onmiddellijk horen zodra de antichrist zijn mond open doet, oh nee, dat is niet de stem van de goede herder. We lieten ons even misleiden door die ramshoorns, maar nu horen wij het is helemaal niet het lam. Dit is de taal van de draak. Dus de getrouwe gelovigen die trappen er niet in. Die horen onmiddellijk, dit zijn woorden van de draak, dit zijn woorden van de duisternis, dit zijn woorden uit de afgrond. Dit is niet de stem van de goede herder. Maar heel veel mensen trappen er wel in. Zij laten zich verleiden door de goochelkunsten, om niet te zeggen occulte toverkunsten van deze valse profeet uit Openbaring 13. Nou zegt 1 Johannes 2... Ik zal jullie vertellen waaraan je de antichrist kan herkennen. Dan gaat het niet over toverkunsten. Dan vind je ook niet die typische dingen zoals in 2 Thessalonicenzen 2, dat hij zit in de tempel. Dan gaat het echt hier over zijn morele karakter. Dan gaat het echt over wat hij zegt. Er wordt niks over zijn uiterlijk gezegd. Er wordt gezegd wat hij zal leren. En u hebt twee dingen met mij meegelezen. In vers 22 en in vers... eigenlijk allebei vers 22. Ten eerste, wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is het eerste. Hij logent dat Jezus de Christus is. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Dat zijn twee verschillende dingen. Hij zegt, Jezus van Nazareth was een heel bijzondere figuur. Maar hij is niet de Christus, de gezalfde van God in eigenlijke zin. Dat is een heel belangrijke uitspraak. Hij zal niet negatief over de Heer Jezus spreken. Hij zal met het grootste respect over hem spreken. Als je zo half en halve christenen wil misleiden, dan moet je beginnen met respectvol over Jezus te spreken. Hij is een engel des lichts. De duivel komt soms als een engel des lichts, maar dat geldt ook voor zijn trawanten, zoals deze antichrist. Hij is niet tegen de Heer Jezus, maar hij zal wel zeggen, Jezus is nog niet de uiteindelijke profeet. Een typisch voorbeeld daarvan, van iemand die dat geleerd heeft, en die ook zeker als een voorloper van de antichrist, maar dus zelf ook een soort antichrist, geldt, dat is Mohammed. Mohammed zei, Jezus is de grootste profeet die tot dusver geweest is. Dat is een mooi compliment. Moslims spreken soms met meer respect over Isa, zoals zij hem noemen, Jezus in onze Bijbels, dan sommige christenen doen, die al een beetje aan de rand staan. Je hebt altijd een goed aanknopingspunt, want zij vereren hem grotelijks. Alleen zij geloven wat Mohammed zei. Mohammed zei, maar hij is niet de grootste. De grootste ben ik. Jezus was de grootste tot nu toe. Maar ik ben groter, want ik sluit aan bij hem. Ik maak de openbaring van God compleet. Dat is typisch iets van de antichrist. De antichrist zegt, Jezus is nog niet de ware. Bij de mormonen vind je datzelfde. Ik vind trouwens een heleboel parallellen tussen de mormonen en de moslims. Hoe gek u dat misschien ook vindt. Het zijn allebei in feite pseudo-christelijke stromingen. Ze komen allebei min of meer uit het christendom voort. Ze hebben allebei een profeet, Mohammed en Joseph Smith. Ik vind Mohammed heel wat groter, dus ik vind het een beetje moeilijk om ze met elkaar te vergelijken, maar vooruit. Het gaat om de overeenkomst. Ze hebben allebei zelf een heilig boek geschreven, dat een beetje boven de Bijbel uitstijgt, zogenaamd. De Koran, respectievelijk het boek van Mormon. Waarin we een heleboel dingen vinden die dan zogenaamd een aanvulling op de Bijbel zouden zijn, maar in werkelijkheid de Bijbel tegenspreken. Het zijn typisch voorbeelden van mensen die zeggen, Jezus was wel een groot profeet, maar ik ben groter. Want ik vertel nog meer nieuwe dingen, die ook dat wat Jezus zegt in de juiste context plaatsen. Ze presenteren zich als zijn plaatsvervanger, of als een nieuwe Jezus die hoger is dan de vorige. En daarmee ontkennen zij zijn unieke functie als de Christus. De Heer Jezus heeft een buitengewoon belangrijke profetie daarover uitgesproken in Johannes 5, vers 43. Daar zegt hij, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en mij neemt gij niet aan. Er zal er één komen in zijn eigen naam en hem zult gij aannemen. Een van de meest trieste, ernstigste profetieën die hij over Israël heeft uitgesproken. Er zal er ooit één komen, die komt niet van de Vader. Hij loogt de Vader. En hij zal mij loochenen. Maar hij zal komen en jullie zullen hem aannemen. Dat is niet Mohammed. Mohammed had geen succes bij de Joden. Dat heeft zo'n grote woede opgewekt. Maar als de antichrist in de eindtijd zal komen, zal hij ook het Joodse volk aanspreken. En ook velen die de naam Christen dragen, maar geen ruggengraat hebben. Hij loochent de Vader en de Zoon, dat heeft Mohammed ook gedaan. Mohammed zei, God heeft geen kinderen. Dus is God ook geen vader. Jezus is dan ook niet de Zoon van God. Jezus is de grootste profeet die God ooit, die Allah ooit gezonden heeft. Afgezien van mij dan, van Mohammed. God heeft geen zoon. God is dus ook geen vader. Dat hoort niet bij zijn namen. God heeft 99 namen in de islam, maar daar hoort niet de naam liefde bij en ook niet de naam vader bij. God heeft geen zoon. Hij loochent dat Jezus de Christus is. Hij loochent de Vader en de Zoon. Nou vindt u misschien Mohammed ver weg. Dat ligt nog ver van ons af. Maar ook dichterbij in de christenheid heb je altijd dat soort figuren gehad. In de tijd dat Johannes leefde, was er een beweging aan het opkomen die geweldig invloedrijk zou worden. Dit was nog maar het begin van die beweging, maar in de eeuwen daarna heeft die beweging geweldig veel invloed gekregen. En frappant is dat wij vandaag daar weer veel over horen. Er is een hoogleraar in de hervormde kerk, zijn naam is Gerrit Kwispel, altijd een aardige naam gevonden. En hij is nu 90 jaar en heeft nog net weer een boek geschreven. Als ik gezond mag zijn, dan hoop ik dat ik met 90 jaar nog steeds boeken mag schrijven. Dat lijkt me heerlijk. Alleen dan niet zulke boeken als hij schrijft. Want hij is een typische vertegenwoordiger van deze stroming die ik u ga noemen. En waarvan u de naam misschien wel eens hebt gehoord. Dat is het gnosticisme. Het gnosticisme begon net een beetje op te komen. En in korte tijd kreeg het geweldig veel aanhang. Gnosticisme komt van gnosis. Dat betekent kennis. En dan gaat het over de ware kennis van God. Die is mystiek van aard. En die gnosis die beweert al heel gauw. Wij zijn het ware christendom. Vandaag heb je weer tientallen schrijvers over de hele wereld, maar ook in Nederland, die op diezelfde wijze schrijven. Het gnosticisme is eigenlijk het ware christendom. Wie van jullie heeft de Da Vinci Code gelezen in de vakantie? Aha. Leuk, spannend boek, als je maar niet gelooft wat erin staat. Het is een roman, veel mensen vergeten dat. Die lezen dat als handleiding voor de geschiedenis van het christendom. Nee, ik heb het verslonden, alleen ik geloof er geen woord van, maar ik heb er ook misschien wat meer verstand van dan veel anderen, want dan zou je onmiddellijk weten dat het niet klopt. Daarin wordt dat gnosticisme verheerlijkt. Daarin wordt geschreven, Constantijn de Grote, de keizer uit het begin van de vierde eeuw, die heeft al die evangeliën die er waren, waar honderden evangeliën in omloop, heeft hij allemaal aan de kant geschoven, en dan precies die vier die wij nog steeds in onze Bijbel hebben, want die waren niet gnostisch, want daar moest hij niks van hebben. En de gnostici zeggen dus, kijk, op die manier is het ware christendom, het gnosticisme, onder de tafel gewerkt. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Die vier evangelieën die zijn bijna vanaf het begin al als goddelijk gezaghebbend erkend, omdat ze apostolisch van aard waren. Die waren al zeer vroeg in omloop. En daarna zijn er een heleboel nep-evangelie geweest. Nep omdat ze onder valse namen werden gepubliceerd. Het evangelie van Petrus en van Filippus en het evangelie aan de Hebreeën en van Maria en weet ik het allemaal. Hele reeksen. Als je ze leest, dan kun je op je klompen aanvoelen dat ze mijlenver afstaan van de vier evangelie die wij in onze Bijbel hebben. Maar dat is dan zo'n typische antichristelijke lering. Ze zijn niet tegen Jezus. Maar ze zeggen, dat wat we in het Nieuwe Testament hebben, en dat is ook wat wij dus in het Nieuwe Testament via de Evangelie leren over de Heer Jezus, dat is niet het ware christendom. Het ware christendom, dat moet je bij die Gnostische Evangelie vinden. Die worden vandaag allemaal weer uitgegeven met commentaren erbij, vooral het Evangelie van Thomas, waar professor Quispel zijn leven aan besteed heeft. Dat wordt weer geprezen als dat is dan het ware. Dat is dan dat Gnostische Evangelie, dat inderdaad totaal anders is dan de vier evangelieën zoals wij ze kennen. En dat is het verleidelijke. Er wordt niet openlijk stelling genomen tegenover de Heer Jezus. Nee, we moeten juist de ware Jezus leren kennen. Dat is de Jezus van de Gnosis. En dat is in feite een valse Jezus. Als u dat boek Da Vinci Code leest, zeer spannend, leuk voor de vakantie, moet niet geloven. Dan vindt u daar bijvoorbeeld aan, waarom zijn die evangeliën niet geaccepteerd? Omdat die evangeliën ons vertellen dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en zelfs een kind gekregen heeft, een dochter. En een van die verre nakomelingen van die dochter, die speelt dan weer een hoofdrol in dat boek. Het is allemaal interessant verzonnen. Maar en mensen die niks van christendom weten, die geloven dat ook nog. Die geloven dat ook nog. Ziet u, en zo werd ons woord ons verteld, wij weten de ware Jezus niet. Wij zullen jullie nou eens vertellen wie de ware Jezus is. En dan kon men met dat soort verhalen aanzetten. Dat zou dan de ware Jezus zijn. De kerk heeft ons bedrogen. Maar in feite zijn deze mensen zelf bedriegers, misleiders. Met hun verhalen over die zogenaamde ware Jezus. Steeds wordt ons de Jezus, de Christus der schriften afgenomen. En hij wordt vervangen door een dergelijke namaak Jezus, met eerbied gesproken. En nu zegt Johannes iets heel belangrijks. U weet misschien niet zo allemaal over gnosticisme te vertellen. U kunt die verhalen in de Da Vinci Code niet weerleggen. En dat was ook de situatie in die tijd. Die mensen die waren nog maar kort uit het heidendom tot geloof gekomen. En die dachten, hoe moeten wij dat nou allemaal ontmaskeren? Hoe moeten wij dat nou weten? Dat is toch verschrikkelijk moeilijk. En zegt Johannes, luister. Jullie hebben de zalving vanwege de Heilige ontvangen. De Heilige God heeft jullie de zalving gegeven. Dat is de zalving met de Heilige Geest. En daardoor weten jullie al die dingen te onderscheiden. Natuurlijk is het handig dat je ook theologen hebt die het precies kunnen voorrekenen waarom het niet deugt. Die dat ook effectief kunnen bestrijden. Dat kunnen de meeste christenen niet, maar dat hoeft ook niet. Het doet me weer een beetje denken aan wat we lezen in Johannes 10. Het enige wat je hoeft te doen is de stem van de goede herder onderscheiden. Ik weet wel dat link is, want je kunt de stem van de goede herder ook makkelijk verwarren met de stem van je traditie. Als het maar vertrouwd klinkt, dan denk je dat zal wel de stem van de Heer zijn. Ik weet best dat dat ook dus wel eens een keer verkeerd kan uitpakken. Maar in principe is dat buitengewoon belangrijk. Door de Heilige Geest die je in je woont, weet je wat de ware Christus is en wat de valse Christus is. Nog één ding en dan stap ik hier vanaf. In die tijd leerde die gnosis vooral dat het geestelijke ver boven het aardse, het stoffelijke verheven is. Dat betekent, God is geestelijk. God kon nooit werkelijk deelgenomen hebben aan de materie. Dus de vleeswording van Christus werd ontkend. Jezus is vlees geworden, zegt Johannes zelfs in Johannes 1 vers 14 in het evangelie. Vlees geworden, zo sterk drukt hij zich uit. Om maar vooral te beklemtonen dat de Heer Jezus toen hij op aarde kwam niet zomaar een menselijke gedaante heeft aangenomen. Die hij later, ik zat al met dat af in mijn hoofd, die hij later dan weer zou hebben afgelegd. Weet u dat zelfs veel christenen dat niet goed doorhebben? Als ik in een gemengd gezelschap vraag, wist u dat de Heer Jezus in de hemel nog steeds mens is, ook vandaag de dag, krijg ik heel tijd, altijd weer verbaasde gezichten. Jezus, nu nog mens? Ik herinner mij een studenten ooit, die zei, ik geloof er helemaal niks van. Die dacht dat oneerbiedig was. De Heer Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij is de Zoon van God en hij zit daar als de Zoon van God in de hemel. Ja, dat klopt, maar hij zit daar ook als de Zoon des mensen. Dan zeg ik, hij zal toch ook als de Zoon des mensen terugkeren straks op aarde? Ja, nee, dat kunnen ze toch niet aan. Ik zeg, nee, in de Godheid woont in hem tegenwoordige tijd, woont in hem lichamelijk. Kolosse 2. Nou, zei ze, ik geloof er niks, ik geloof het niet. Maar ik zeg, vraag maar aan je dominee, want ik denk, die dominee heeft ervoor doorgeleerd. Die moet het toch tenminste weten. Want ik merk dit zo vaak, heel veel christenen hebben dat niet door. Nou, een week later, ik zei, en wat zei de dominee? Die zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. U ziet wat wij soms de handen vol hebben aan die studenten.
Maar dat kwam, haar hart zat op de goede plek, maar zat toch niet in de gaten dat dat de invloed van het gnosticisme is. Het idee dat Jezus, kijk, dat Jezus net als een engel des Heren in het Oude Testament voor een moment een lichaam van een mens aanneemt, dat kunnen ze wel begrijpen, maar dat lichaam heeft hij dan toch blijkbaar heel gauw weer losgelaten en zo is hij naar de Vader teruggegaan. Maar als dat zo was, dan zou de Heer Jezus nooit waarachtig mens zijn geworden. Hij is waarachtig mens geworden en hij blijft het tot in eeuwigheid. Hij is waarachtig God en dat zal hij tot in eeuwigheid zijn en hij is waarachtig mens. En hij heeft maar niet de menselijke gedaante aangenomen. Dat was het probleem in die tijd. Daarom zegt Johannes elke keer, dit is de geest van de antichrist. Het ontkennen dat Jezus waarachtig in een vleeselijke gestalte gekomen is. Nou, vandaag hebben wij heel andere problemen. Vandaag zou je niet graag de christenen de kost geven die zeggen, Jezus, dat was een belangrijke leraar, daar hebben we veel aan. Als iedereen maar deed wat Jezus geleerd heeft, dan zag het er beter uit in deze wereld. Alleen dat Jezus God is, ja, dat kunnen wij moderne mensen natuurlijk niet meer geloven. Zie je, in die eerste tijd hadden ze moeite met zijn mensheid, nu hebben ze moeite met zijn godheid. Maar het blijft allemaal de geest van de antichrist. De geest van de antichrist gaat niet zozeer over de vraag of u nou wel de juiste doopvisie hebt. En of u dat nou wel goed ziet met het duizendjarig rijk. En of u dat nou wel goed ziet met de plaats van de vrouw in de kerk. En of u het nou wel goed ziet met de geestesgaven. Het zijn allemaal heel belangrijke vragen, maar daar gaat de geest van de antichrist niet over. Dat is altijd die geest die ons Jezus Christus probeert af te pakken. En zichzelf daarvoor in de plaats zet. En ik ga nog een stapje verder. Die geest van de antichrist die zie je zelfs daar waar mensen in de leer zo orthodox als ik weet niet wat zijn. Maar ze hebben weer een andere truc. Zij trekken de aandacht tot zichzelf. Zij trekken de kudde achter zich aan, niet achter de Heer Jezus. Een goede dienstknecht van de Heer voedt gelovigen op, zodat ze steeds rijper worden en daarmee steeds onafhankelijker van die geestelijke vader, die leermeester. Dus precies als in de opvoeding. Af en toe kom ik nog steeds jongelui tussen, tegen, soms al boven de 20, die van hun ouders nog steeds te horen krijgen, zolang jij thuis bent, moet je mij gehoorzaam. Nou, dan denk ik, die ouders zijn blijkbaar nooit bezig geweest om die kinderen op te voeden tot zelfstandigheid. Een goede opvoeder die voedt dat kind zo op dat dat kind jou straks niet meer nodig heeft. En een slechte opvoeder die zegt, je blijft mij gehoorzamen tot het bittere einde. En als dan het kind eindelijk vrij is, dan willen ze vaak niet veel meer met de ouders te maken hebben. Of ze springen uit de band, want dan mogen ze ineens alles doen wat ze vroeger verboden gekregen hadden. Die kinderen hebben nooit geleerd op eigen benen te staan. En zo is het ook met heel veel geestelijke leiders. Die binden de mensen aan zich. Ik zie dat altijd met smart als er kerkelijke of gemeentelijke scheuringen optreden. Vorig jaar hebben we in Nederland weer eens 3 kerkscheuringen gehad. We leren het ook nooit, hè. We fuseren 2 kerken en we krijgen er 3 voor in de plaats. De gefuseerde kerk in het midden en aan beide kanten de afsplitsingen ter linker en ter rechterzijde. We begonnen met 2, we fuseren en we eindigen met 3. Naar goed Hollandse gewoonte. En dan zie je dat voor ontzettend veel mensen de enige simpele vraag is, wat doet de dominee? Die hebben nooit geleerd zelfstandig te denken. Dat geldt niet voor allemaal, maar voor veel te veel. En heel vaak ligt het aan de voorganger zelf. Heeft hij de mensen onafhankelijk van zichzelf gemaakt? Of bindt hij de mensen aan zich? Als degene die het dan zogenaamd weet. En dan zie je dat hele horden de kerk uitgaan achter de dominee aan. Die zal het wel weten. Ja, als ze dat in de 16e eeuw zeiden, toen de meeste Nederlanders nog analfabeten waren, kan ik me dat nog begrijpen. Maar vandaag, de dominee zal het wel weten, hebben die mensen nooit geleerd voor zichzelf te denken. Op dat moment is de predikant voor hen Christus. Hij functioneert voor hen als de Heer. Ze volgen zijn leiding. In plaats dat de voorganger hen heeft opgevoed om zich uitsluitend te onderwerpen aan de leiding van Christus. Een goede opvoeding betekent dat de opvoeder zegt uiteindelijk, als je zou moeten kiezen tussen mij en de Heer Jezus, dan ga je achter de Heer Jezus aan en dan verloochen je mij. Maar voor heel veel mensen
betekent de kerk, betekent de voorganger, betekent de gemeente, zo ongeveer Christus. En al gaat het dan om nog zulke orthodoxe voorgangers, dit is de geest van de antichrist. Want alles wat zich in de plaats van Christus stelt, alles wat zijn plaats inneemt, alles wat ten koste van zijn heerlijkheid, zijn positie, zijn betekenis gaat, is de geest van de antichrist. Dat is de reden waarom deze brief eindigt met de woorden: kinderkens, wacht u voor de afgoden. Zo oppervlakkig gezien lijkt me dat een hele afknapper. Hè? De brief eindigt met die prachtige woorden over de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Schitterend slot. Denk je nou punt, amen dominee. Maar dan staat er nog achter: kinderkens, wacht u voor de afgoden. Wat een slotzin. Gaat maar na, 1 Johannes 5. Wat is de zin daarvan? Afgoden is alles dat wat je van God afvoert. Afgoden is alles wat die plaats van Christus, de waarachtige God en het eeuwige leven, afvoert. Alles wat zich tussen jou en Christus stelt. Nou, dat kunnen allerlei boezemzonden zijn. Dat kunnen allerlei verkeerde leerlingen zijn. Maar dat kan ook heel gewoon je eigen dominee en je eigen kerk zijn. Als die de plaats van Christus innemen, dan ben je verkeerd bezig. Al zouden het nog zulke voortreffelijke leiders zijn. Een goede leider laat de kudde achter Christus aangaan. En nooit achter zichzelf. Het lijkt me vreselijk om mensen achter mij aan te trekken. Als Paulus zegt, wees mijn navolgers, dan haast hij zich om eraan toe te voegen zoals ik van Christus. 1 Korinthe 11 vers 1. En daar zit ook dit in. Jullie moeten mij navolgen zolang ik achter Christus aanga. Jullie moeten mij nooit navolgen om mij. En als ik niet meer achter Christus zou aangaan, dan moeten jullie mij niet meer navolgen, maar de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, als je niet haat je vader of je moeder, dat betekent, als je je vader en moeder meer lief hebt dan mij, ben je mijn discipel niet, ben je niet waard mijn discipel te zijn. En ik voeg eraan toe, als je je dominee boven mij plaatst, als je je kerk boven mij plaatst, als je broeder Steenhuis of broeder Ouweneel boven mij plaatst, dan ben je mij niet waardig. Als je welk menselijk instrument ook de plaats van de Heer Jezus geeft, maak je van die mens een antichrist. Iemand die de plaats van Christus inneemt. Dus zelfs in de orthodoxie is dat gevaar er altijd aanwezig. Dat mensen de plaats gaan innemen. Soms kunnen die voorgangers daar echt niks aan doen, dan zijn het de mensen. Maar heel vaak heeft de voorganger daarin ook een zekere verantwoordelijkheid. Een goede voorganger wijst de mensen naar de Heer Jezus. Ik hoorde van een man die in Londen kwam in de 19e eeuw, want hij wou 's morgens op een zondagochtend een beroemde prediker horen, ik ken zijn naam niet, en 's avonds wou die Spurgeon horen. Toen hij 's morgens uit de kerk kwam, toen zei hij, wat een machtige prediker is dat. Hij was helemaal van onder de indruk. Toen hij 's avonds uit de kerkdienst van Spurgeon kwam, toen zei hij, wat een machtige Heer hebben wij, zeg. Ongelooflijk. Ziet u het verschil? De prediker kan de aandacht op zichzelf vestigen en hij kan ook naar Christus wijzen. Goeie, Paulus zegt in Kolossen 1 zo mooi, dat hij zal niet rusten, dat het zijn doel is, de inhoud van zijn bediening, elke gelovige volmaakt te stellen in Christus. Ik heb nou een paar keer over de eerste hoofdstukken van 1 Korinthe gepreekt de laatste tijd, over wat een afschuwelijke dwaasheid het is om Paulus of Apollos of Kefas tot partijhoofden te maken, te zeggen, ik ben van Paulus. Paulus zegt, jullie zijn helemaal niet van mij, ik ben van jullie. En jullie zijn van Christus en Christus is van God. Alsjeblieft doe me dat niet aan mij tot partijhoofd uit te roepen en mij dan uit te spelen tegen broeder Apollos of broeder Kefas. Verschrikkelijk. Wij zijn alleen maar dienstknecht, we zijn alleen maar doorgeefluiken en wat we brengen is Christus, daar gaat het alleen maar om. Daarom is die geest van de antichrist zo verraderlijk. Door alle eeuwen heen. En het ergste zie je dat in 2 Thessalonicenzen 2. Want daar zet die antichrist, daaraan kan je ook zien, hij is vooral verbonden denk ik met het Joodse volk. Want die tempel waar daar van sprake is, dat is echt een letterlijke tempel. Dan zie je, hij zet zich in de tempel en vertoont zichzelf dat hij God is. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Hij claimt goddelijkheid. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan hier op aarde. Ook daarin neemt hij de plaats in van de Heer Jezus. Hier komt een heel ander karakter van hem nog naar voren. Net hebben we het eigenlijk vooral gehad over verkeerde leerlingen. Maar hier krijgt hij drie namen. In deze vertaling staat in vers 3 ten eerste de mens der zonde. Dat is punt 1. Sommigen vertalen de mens van de wetteloosheid. Ten tweede de zoon van het verderf. En dan ten derde in vers 8 de wetteloze. Drie uitdrukkingen. De mens der zonde. Hij is een mens, de antichrist is een mens, die als het ware de zonde zal verpersoonlijken. Hij is de zonde mens bij uitstek. Hij is ook de zoon van het verderf. Dat wil zeggen, hij is opgeschreven voor het verderf. Daar zal hij uiteindelijk terechtkomen. En hij is de wetteloze. Een wetteloze is niet iemand die de wet overtreedt. Dat doet hij ook. Het gaat veel verder dan dat. Wetteloos zijn, daarom staat er in 1 Johannes 3... zonde is wetteloosheid. Ik meen dat de Statenvertaling dat heeft, is overtreding van de wet. Maar dat is lang niet ver genoeg. Wetteloosheid is niet alleen overtreding van de wet, maar is eigenlijk anarchie. Is eigenlijk het afwijzen van de wet. Is het eigenlijk zeggen, als een echte rebel, ik doe wat ik zelf wil. Niet alleen dat ik overtreed de wet, maar ik wil met de wet niks te maken hebben. Ik doe mijn eigen zin. Ik volg mijn eigen koers. Van die antichrist vind je die drie namen. Hij is de zondemens. Hij is de zoon die voor het verderf staat opgeschreven en hij is de wetteloze. Hij onderwerpt zich niet aan God. Hij overtreedt niet alleen de wet, hij lapt de wet aan zijn laars. Hij is de tegenstander bij uitstek. Dat is zijn morele karakter. En dat zie je heel vaak. Daar waar de geest van de antichrist werkzaam is in de christenheid, openbaart zich dat ook heel vaak in een bepaalde openhouding naar de zonde toe. Dat is een heel ander karaktertrek dan we in Johannes vinden. Dat vinden we hier in 2 Thessalonicenzen 2. Een open houding naar de zonde toe. Veel christelijke leiders hebben hun volgelingen in de diepste vertwijfeling gestort doordat zich grove zonden in hun leven openbaarden. Ik las net een stukje vandaag van een of andere Indiaanse guru die door duizenden en duizenden mensen wordt vereerd. En nu blijkt dat hij zich al tientallen jaren met jongens en mannen die hem hun vertrouwen geschonken hadden, heeft afgegeven. Dat hij een gewone pedofiel is. En dat zie je heel vaak. Als het een antichrist is, is het niet alleen maar dat zijn leerlingen niet deugen, maar dat zo iemand moreel de mist ingaat. Dat lijkt wel hand in hand te gaan. In de laatste paar tientallen jaren zijn er enkele voorbeelden van dienstknechten van de Heer in Nederland geweest. Ik noem er geen namen uiteraard. Maar er staan mij drie helden voor de aandacht. Die alle drie op een vreselijke wijze in ontucht zijn vervallen. Sommige van hen zijn langs allerlei omweggetjes weer zo geleidelijk aan in de bediening terechtgekomen. Dat was een enorme schok. Maar ik durf te zeggen... als de gemeenten geestelijke waren geweest, dan zouden ze veel eerder hebben gemerkt dat iets aan die mensen niet deugde. Dat is het grote gevaar van het in de lucht steken van geestelijke dienstknechten. Als je eenmaal die kant uitgaat, dan moet je dat kunnen merken. Paulus schrijft aan Timotheus dat moreel verval en weerstellig verval hand in hand gaan. Het is ook vaak andersom. Het begint met het morele verval en dan zie je dat ze ook met dwaalleerlingen komen, want ze zijn het geestelijk zicht op de dingen van God kwijtgeraakt. Maar vaak gaat het gewoon hand in hand. Leerstellig en moreel gaan ze de mist in. Want het zijn uiteindelijk op een of andere wijze dienstknechten van de Satan. Waarbij ik nog niet eens een uitspraak doe over hun eeuwig behoud, daar ga ik niet over, ik ben geen hartekenner. Ik heb het over wat wij van hen zien. En ik zie de arme, arme schapen. In alle drie de gevallen hadden zij die voorgangers zo enorm vereerd. En ik herhaal, het kan niet anders. Mensen die dicht genoeg bij de Heer leven, moeten aan de bediening van deze mensen. Vlak voordat hun ontucht aan het licht gebracht werd, gemerkt hebben dat er iets met hen los was. Dat kan niet anders. Daarom zegt Johannes, jullie hebben de zalving van de Heilige, maar dan moet die zalving ook vaardig over je worden. Dan moet de Heilige Geest ook in je leven leiding kunnen geven en de overhand hebben. Daarom is het zo gevaarlijk om menselijke dienstknechten van de Heer te vereren en achterna te lopen.
Blijf waakzaam. Want de waakzamen hadden al lang moeten merken dat er iets mis was aan deze dienstknecht. Dat ze in moreel opzicht al schipbreuk hadden geleden. Dat is het ernstige. Hier heeft Paulus het natuurlijk over de letterlijke antichrist. Maar ik heb het nog steeds over de geest van de antichrist. Omdat ik het zo belangrijk vind. Omdat we daar vandaag praktisch veel meer mee te maken hebben. Maar dit gaat over een tijd dat de tegenhouder zal zijn weggenomen. We hebben het over de tegenhouder en dat wat tegenhoudt zijn twee dingen hier. Ik denk dat de tegenhouder hier de Heilige Geest is en dat wat tegenhoudt is de gemeente. En de gemeente is de plaats waar de Heilige Geest woont. Het is een tempel van de Heilige Geest. Als de gemeente zal zijn, zoals het in vers 1 heet, zal zijn bijeen vergaderd tot Christus, dan is de Heilige Geest ook weg van deze aarde. Dan zijn de remmen los, dan breken de dammen door. En dan kan pas de antichrist zich ten volle manifesteren, want dat wat tegenhoudt de gemeente van God in deze wereld en de Heilige Geest die in de gemeente wordt, zijn de tegenhoudende kracht. Als die weg is, dan kan de antichrist zich ten volle openbaren. En dan staat er, dan komt de afval. Want als de gemeente wordt weggenomen, is de christenheid niet weggenomen. Mag ik het even wat grof zeggen? Als de gemeente van God uit Veenendaal wordt weggenomen, zal menige kerkdienst aanstaande zondag gewoon doorgaan. Er zullen heel wat mensen ontbreken, mag ik hopen. Heel veel mensen, in Veenendaal mag ik dat toch wel hopen, dat in heel veel kerken het verschil zeer voelbaar zal zijn. Maar sommige kerkdiensten zullen gewoon doorgaan. De dominees zullen een passende verklaring vinden. Sommige van die dominees zijn ook weggenomen trouwens, ter geruststelling van u. Maar sommige zullen er nog steeds zijn, vrees ik. Ik weet het niet hoor, ik ken ze niet, dus het is maar een voorbeeld. Misschien moet ik een goddelozer oord uit de omgeving noemen. Maar ik blijf toch maar even bij Veenendaal. Reken er maar op dat binnen de kortst mogelijke tijd Netwerk en Twee Vandaag met passende verklaringen zullen komen. Ze zullen er allerlei parapsychologen bij halen om te verklaren waardoor al die fijnen ineens verdwenen zijn uit Veenendaal. Misschien zijn het wel krachten van andere planeten, buitenaardse wezens, die gevoeld hebben hoe al die fijnen in feite een grote blok aan het been zijn voor de echte ontwikkeling van de geest in Nederland. En die hebben in één keer al die mensen verpulverd. Reken er maar op dat er mooie wetenschappelijke verklaringen zullen komen. Allerlei specialisten zullen geroepen worden om voor de radio en de televisie een uitleg te geven voor dit merkwaardige verschijnsel. Maar er zullen veel mensen zeer opgelucht zijn. De woningnood in Veenendaal zal verdwenen zijn. Ze zullen met vreugde trekken in al die huizen die net zo achtergelaten zijn. Ik hoop dat u uw bed opgemaakt hebt als het zover is. En dat u de rommel een beetje hebt opgeruimd. Want anderen zullen in uw huis intrekken. En ook in uw boekenkasten snuffelen. Wat voor boeken u er allemaal hebt staan trouwens. Dat ook allemaal. En dan komt de afval. Dat is niet de afval van de islam. De afval van het jodendom. De afval is de afval van de christenheid. Dat is de valse kerk die wij vinden in het boek Openbaring. De grote hoer die zit op het beest. En die valse kerk is niet een bepaalde denominatie. Dat zijn al die mensen die zo'n christelijk gezicht hadden, maar die nooit werkelijk deel hadden aan de Heer Jezus Christus. Dat zijn mensen die dan zullen vallen in de handen van het beest en de valse profeet. In de handen van de draak, kun je wel zeggen. Er staat hier ook in 2 Thessalonicenzen 2 dat ze dan de leugen zullen geloven. De leugens van die mensen die een aannemelijke verklaring zullen bedenken waarom de gemeente verdwenen is. En die zullen duidelijk maken dat dat nodig was om de voortgang van de christelijke kerk te bewerkstelligen. Zoals ik nu al hier en daar stemmen hoor in de hervormde kerk dat men opgelucht ademhaalt, dat die hersteld hervormden eruit zijn, want die waren toch altijd een blok aan het been. Dat hoor ik al zeggen. Zo zullen ze dat van de christen in het algemeen zeggen. Wij waren toch altijd een blok aan het been. Wat heerlijk voor het bestel als de EO er eindelijk uit zal zijn. Want ik verwacht dat velen van de EO ook opgenomen zullen worden. En zo zal het met talloze van dat soort verbanden en organisaties gaan. Dan zal de afval komen. En de antichrist. Maar lieve mensen, in feite gaat u dat inderdaad niet aan. Ik bedoel, u bent daar niet bij betrokken. Het is goed dat we daarvan weten. Het is goed dat we elkaar daarvoor waarschuwen. Maar het zal straks zijn als wij zijn vertrokken. Maar nu gaat die geest van de antichrist al rond. En hij probeert ook vele van de orthodoxe Veenendaalers te grazen te nemen. Dus als u denkt, wij hebben gelukkig met de antichrist niks te maken, dan vergist u zich deerlijk. Wij hebben met de geest van de antichrist, met de leugengeest te maken. En die leugengeest manifesteert zich in de vrijzinnigheid en die manifesteert zich ook in de orthodoxie. De leugengeest dringt overal door. Het is als ziektekiemen in de lucht. Je kunt er je deuren en je ramen niet voor sluiten. Het komt via het sleutelgat en de deurkieren binnen. En alleen degene die de stem van de goede herder horen, die de woorden van de Heer Jezus ter harte nemen. Wees waakzaam. Wees nuchter en waak. Zie niet overal apen en beren. Zie ze alleen daar waar ze werkelijk zijn. Want sommige mensen van de schrik die zien ineens overal antichristen en overal demonen. Nee, dat is, werkt de duivel dan juist in de kaart. Die vindt dat prachtig. Hij probeert u of te laten geloven dat hij onschuldig is. En dat je niet zo overdreven over de duivel en de antichrist moet praten. Of hij wil u laten geloven dat er om elke hoek en achter elke boom zo'n antichrist zit. In beide gevallen heeft u het te pakken. Maar nee, degene die, dat zijn de verstandigen in het boek Openbaring, de wijzen, de verstandigen. Die hun God kennen, staat er. Die hun God kennen. Het betekent voor ons die de Heer Jezus werkelijk kennen, die zullen kloeke daden doen. Die zullen stand houden. Zelfs onder hen zullen er verschillende vallen. Maar ze houden stand. Ze laten zich niet in de luren leggen. Ze onderkennen de geest van de antichrist. Hoe? Niet omdat ze zo geleerd zijn. Maar omdat ze de stem van de goede herder kennen. Omdat ze zo dicht bij hem zijn, dat niets of niemand ze uit zijn hand kan rukken. De antichrist komt straks. De geest van de antichrist is er al lang. Hij is soms dichterbij dan u denkt. We overdrijven niet daarin. We maken hem niet belangrijker dan die is. Maar hij is er wel. Bent u waakzaam? Bijbelstudie is niet het belangrijkste hulpmiddel. Maar zo dicht bij de Heer leven dat u zijn stem kent. Dat u kunt onderscheiden wie hij is. Dan of hij het is die spreekt. Of dat het, terwijl iemand eruit ziet als het lam, het de woorden zijn van de draak. God geef u wijsheid, genade, onderscheidingsvermogen. Om te weten waar de Heer is. En waar de antichrist is. God zegen ons allen. Amen.